En daarna volgt de schriftlezing die u vanmiddag kunt vinden in de profetie van Amos. En we lezen vanmiddag hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 9. En daarna uit hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 3. Dus Amos 7, de versen 1 tot en met 9. En hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 3.
Drie gezichten. De Heere, Heere deed mij aldus zien. En zie, hij formeerde sprinkhanen in het begin des opkomens van het nagras. En zie, het was het nagras na des konings afmaaiingen. En het geschiedde, als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zeide, Heere, Heere, vergeef toch, wie zou er van Jacob blijven staan? Want hij is klein. Toen berouwde zulks den Heere, het zal niet geschieden, zeide de Heere. Wijders deed mij de Heere, Heere aldus zien, en zie, de Heere, Heere riep uit dat hij wilde twisten met vuur. En het verteerde een grote afgrond. Ook verteerde het een stuk land. Toen zeide ik, Heere, Heere, houd toch op. Wie zou van Jacob blijven staan? Want hij is klein. Toen berouwde zulks den Heere, ook dit zal niet geschieden, zeide de Heere, Heere. Nog deed hij mij aldus zien, en zie, de Heere stond op een muur, die naar een pasloot gemaakt was. En een pasloot was in zijn hand. En de Heere zeide tot mij, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een pasloot. Toen zeide de Heere, zie, ik zal een pasloot stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal er voortaan niet meer voorbij gaan. Maar Isaaks hoogte zullen verwoest en Israëls heiligdommen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met een zwaard. Gaan we verder met lezen bij hoofdstuk 8, vers 1. Er staat boven de korf met zomervruchten. De Heere, Heere deed mij aldus zien. En zie, een korf met zomervruchten. En hij zeide, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een korf met zomervruchten. Toen zeide de Heere tot mij, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal er voortaan niet meer voorbij gaan. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de Heere, Heere. Vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen.
Het gelezen gedeelte, gemeente, vormt ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. We willen luisteren naar wat de betekenis en de boodschap is van deze gezichten die de profeet Amos van God heeft ontvangen. Het is toch alweer even geleden, gemeente, dat we samen hebben geluisterd naar de profetie van Amos. Maar ik denk dat u en jullie zich nog wel herinneren dat de profetie van Amos vooral ook een aankondiging is van het oordeel over het volk in Samaria dat zich niet bekeert tot God. We zien Amos elke keer daar op het marktplein in Samaria het woord van God verkondigen. En de mensen die zijn druk bezig met kopen en verkopen en met handelen. En ze horen deze profeet die vanuit het zuiden naar hen toe komt nog wel aan. Maar ik denk dat Amos, wanneer hij elke keer weer terug is gegaan naar zijn eigen boerderij, daar in Tekoa, bij zichzelf ook wel heeft afgevraagd, waar doe ik het nou allemaal voor? Wat werkt het nou eigenlijk uit? Want elke keer moet hij weer naar Samaria om diezelfde boodschap te brengen. En dat zien we vanmiddag ook weer, gemeente, als we gaan luisteren naar de vier visioenen die deze Amos van Gods wegen krijgt. En als je dat op je in laat werken, laat ik het maar gelijk zeggen aan het begin van de preek, dan word je daar eigenlijk helemaal niet vrolijk van. Want het oordeel komt. Blijkbaar komt er geen bekering onder dat volk van Israël. En dan zeg je vanmiddag, wat moeten wij daar nou mee? Hebben we nou eigenlijk niet genoeg over Amos gehoord en van Amos gehoord? En wordt het vanmiddag weer niet opnieuw hetzelfde liedje? Nou, ik hoop vanmiddag, gemeente, dat als we gaan luisteren naar wat de Heere hier van zichzelf zegt en van zichzelf openbaart, dat we vanmiddag een diepe indruk gaan krijgen hoe barmhartig en genadig en vol van geduld deze God is. Want daar gaat het vanmiddag om. En ik hoop dat dat voor u en jullie vanmiddag duidelijk is. Dat we hier te maken hebben met de openbaring van de levende God. Die ook vanmiddag aan ons laat zien in 2023. Dat hij barmhartig en genadig is. En vol van goedertierenheid. En dat hij traag tot toorn is. En dat hij er niet op uit is om mensen naar de ondergang te sturen. Maar dat hij die God is. Die zijn profeten in het verleden gezonden heeft. En die vandaag nog zijn dienstknechten zendt. Om juist mensen die hem nog niet kennen. Om ze als het ware te dringen tot het geloof. En als u en jij de Heere mag kennen. Dat u vanmiddag niet zegt, nou ja, daar zit dan voor mij geen boodschap in, want ik ken de Heere al. Maar dat u en jij vanmiddag gaat ontdekken welke taak we net als Amos van de Heere ontvangen om voorbidder te zijn. Want dat is vanmiddag wel iets, gemeente, wat we nog niet eerder op deze manier gezien hebben. Dat is dat Amos bidt voor een volk. Dat van zichzelf van geen kwaad bewust is en denkt dat het wel in orde is. Maar Amos bidt. Vergeef, Heer. En daar willen we dan vanmiddag samen naar gaan luisteren, gemeente. Deze visioenen die Gods oordeel aankondigen. In de eerste plaats het gebed van Amos. In de tweede plaats het geduld van God. En in de derde plaats het einde komt. Dus de visioenen die Gods oordelen aankondigen, het gebed van Amos, het geduld van God en het einde komt. Je zou wel kunnen zeggen, gemeente, dat met hoofdstuk 7, wat we vanmiddag hebben gelezen, dat daar een nieuw gedeelte eigenlijk begint in de profetie van Amos. De Heere heeft niet alleen zijn woord aan Amos laten horen en dat woord dat heeft hij verkondigd daar in de straten van Samaria. Maar de Heere laat hem nu ook het een en ander zien. En dat zijn gezichten, visioenen, hoe je dat dan ook maar wilt noemen. En het is niet alleen Amos die op deze manier van de Heere een boodschap heeft gekregen. We vinden dat ook bij andere profeten. En dan denk je bijvoorbeeld aan de nachtgezichten van Zacharia, om maar even wat te noemen. En dan moeten we even goed zien dat deze visioenen niet maar dromen zijn zoals wij 's nachts wel eens kunnen dromen, jongens en meisjes. Je kunt 's nachts soms een keer een hele angstige droom hebben. En dan ineens dan schrik je wakker en dan merk je dat je in je bed ligt. En dan denk je, gelukkig maar, het was niet echt, het is maar een droom. Maar dat is het hier bij deze Amos niet. Het is niet maar een droom waarvan die later moet zeggen, nou ja, gelukkig, het was niet echt, het is maar een droom geweest. Nee, deze visioenen krijgt Amos bij volle bewustzijn. Hij krijgt ze maar niet in zijn slaap, maar de Heere geeft in zijn volle bewustzijn hem wat te zien, wat anderen niet zien. Ik weet niet precies waar hij deze visioenen gekregen heeft, maar stel je voor dat hij ze thuis gekregen heeft. Zijn vrouw heeft het niet gezien en als hij kinderen heeft gehad, die hebben het ook niet gezien. En ook zijn werknemers die op de boerderij werken, die hebben het niet gezien. God heeft het Amos laten zien. En hij zegt het heel nadrukkelijk elke keer weer. En de Heere, Heere, deed mij al dus zien. En wat ziet Amos dan? Nou, gemeente, dan ziet hij vier visioenen die alle vier te maken hebben met het oordeel van God en met de straf die over het volk van Israël komt. En daarom neem ik ze vanmiddag ook maar tegelijk om de grote rode draad in deze visioenen duidelijk te maken en ook iets te laten zien van de voortgang die erin zit. Deze vier visioenen die hebben ook te maken met beelden die ontleend zijn aan de natuur, aan de jaargetijden. Drie van de vier laten iets zien van de lente en de zomer en de herfst. En ook daarin zie je dat de Heere zich wat dat betreft ook weer wat aanpast aan deze profeet Amos, die van huis uit natuurlijk een boer is en die vertrouwd en bekend is met beelden uit de natuur. En God gebruikt dat om de boodschap nog des te meer kracht bij te zetten. En in dat eerste visioen ziet Amos hoe God ervoor zorgt dat er een grote sprinkhanenplaag komt die al het groen van het gras kaal vreet. Er blijft niks over. En die sprinkhanenplaag die komt op een moment in het voorjaar, in de lente, dat net het eerste en het groene verse gras is afgemaaid. Maar dat groene verse gras wat als eerste werd afgemaaid in het voorjaar, dat moest afgeleverd worden bij het koninklijk paleis. Als een soort belasting moest dat worden afgedragen aan de koning die dat dan weer gebruikte in zijn koninklijke stallen. En nu was dat net gebeurd. En nu zegt Amos, juist op dat moment zie ik, wanneer het gras net weer gaat groeien voor de veestabel, voor de boeren in Israël, dan komt er zo'n sprinkhanenplaag. En dat betekent, en dat weet Amos heel goed, dat er dan weer een hongersnood aan zit te komen. Niet alleen voor het vee, maar ook voor de inwoners van Israël. Met andere woorden, deze sprinkhanenplaag, die raakt het dagelijkse leven, de dagelijkse levensbehoeften. En dat tweede visioen, dat ligt in het verlengde. Amos ziet dat er een vuur is, dat het land verschroeit en verteerd wordt, zodat er geen leven meer mogelijk is. Er is nog wel wat verschil van uitleg over de betekenis van dat vuur en wat dat vuur nou precies is. Is dat een vuur dat van de hemel komt, zoals de Heere dat deed bij Sodom of Gomorra? Of is dat een vuur dat ontstaat door de hitte van de zon, zoals de meeste uitleggers denken, en zoals ook in de profeet van Joël de hitte van de zon een vuur en een vlam wordt genoemd? Nou, hoe het ook zij, gemeente, in ieder geval zorgt dit vuur ervoor, of die hitte van de zon ervoor, dat allereerst de afgrond, en daar wordt een watervloed mee bedoeld, dat al dat water verdampt wordt door de hitte van dat vuur. En dat er niks meer van dat water overblijft. En dat er alleen maar een dor en een droog land overblijft, dat op een gegeven moment van de droogte keihard wordt, zodat er ook niks meer kan groeien en bloeien. En weer realiseert Amos zich wat er aan de hand is als dit gebeurt. Dat betekent geen voedsel en geen water meer. Het dagelijkse bestaan staat op het spel. De eerste levensbehoeften, daar kan straks niet meer in voorzien worden. Dat is het eerste, gemeente, wat we hier tegenkomen in dit gedeelte. Dat de Heere zijn oordeel aankondigt. En dat heeft... dat heeft Amos al eerder moeten doen. Ik zei al, het is alweer even geleden natuurlijk dat we voor de laatste keer naar Amos hebben geluisterd. Maar toen ging het over de dag van de Heere die komen zal. Een dag waarvan Amos zei, jullie verlangen ernaar omdat je denken dat het in orde is tussen God en jullie. Maar die dag zal voor jullie geen licht zijn, maar een dag van grote duisternis. En nu moet Amos opnieuw dit gaan verkondigen aan het volk van Israël. Maar wat doet Amos dan? Terwijl hij toch ook in zijn achterhoofd heeft de gedachte van, deze mensen die luisteren helemaal niet en die mensen die horen helemaal niet. Wat doet Amos als hij deze visioenen ziet? Je zou je kunnen voorstellen, gemeente, dat zijn reactie zoiets is in de trant van, ja, dat heb ik al steeds verkondigd aan het volk van Israël. Dat is geen nieuws. En uiteindelijk is dat waar het volk om vraagt. Als ze onbekeerd blijven, dan krijgen ze toch hun verdiende loon. Je zou je kunnen voorstellen, gemeente, dat hij deed wat Jona deed op een gegeven ogenblik bij Nineveh. Toen hij Nineveh de boodschap moest brengen, nog 40 dagen en dan zal Nineveh omgekeerd worden. Weet je wat Jona toen deed, toen hij de boodschap in Nineveh gebracht had? Toen ging hij op een afstand naar Nineveh staan kijken, om bijna handen wrijvend te kijken naar wat het oordeel van God over die stad zal zijn. Want Nineveh krijgt zijn verdiende loon. Dat wat Amos zegt. Zoiets van, en dan zeg ik het maar even heel eenvoudig, wat er nou gaat gebeuren met het volk van Samaria, dat is eigen schuld, dikke bult. Ze hebben het toch verdiend? Is dat de reactie van Amos? De reactie van Amos lees ik in de tekst van vanmiddag, gemeente, dat is dat hij gaat bidden. En ga bidden voor al die mensen die van de prediking die hij gebracht heeft niks moesten hebben en schouderophalend verder gingen met hun eigen leer. En waar gaat Amos om bidden, gemeente? Nou, jongens en meisjes, als je zou weten dat er een grote sprinkhanenplaag aan zit te komen en dat alles kal gevreten wordt, zodat er straks geen eten meer is. En dat er een vuur van de hemel zal komen, die ervoor zorgt dat er straks ook helemaal geen water en geen groei en meer bloei meer is. Dan zou je toch zeggen, dan ga je bidden, heren, wilt u alstublieft voorkomen dat die sprinkhanenplaag straks over het land zal gaan? Doet hij dat? Amos bidt. Heere, heren. Vergeef toch. Dat is wat Amos bidt, gemeent. En daarmee laat Amos zien wat het volk echt nodig heeft. Het heeft vergeving van de zonde nodig. Het heeft verzoening van de schuld nodig. Want dat is het grootste probleem. Dat is de oorzaak van alle ellende. En van alle narigheid die over het volk gaat komen. Het zijn de zonden tegen God. Ze hebben God verlaten. Kijk, en de mensen daar in Samaria, die hebben dat helemaal niet in de gaten, gemeend. Die leven nog in hun luxe welvaart en die leven nog hun eigen leventje. En die denken dat het wel goed is en dat de Heer het ook wel goed vindt dat ze zo leven. Want ze krijgen toch alles wat ze graag willen hebben. Maar hier is een profeet, gemeente, die de diepste oorzaken, die diepste ellende van het volk peilt. En die niet alleen nu namens het volk, of namens God tot de Heer, namens het volk, namens God tot het volk gaat. Maar nu gaat hij namens het volk naar de Heere toe en gaat hij bidden. Heere, vergeef. Want wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Zij al Amos, die peil dieper dan het volk, wat er echt aan de hand is. Die mensen daar in Samaria, die denken dat ze groot zijn en dat ze sterk zijn. En dat ze zichzelf wel kunnen redden. En ze menen dat ze gewoon door kunnen gaan met hun leven, met de uitbuiting van de armen en met het zichzelf verrijken en het op zichzelf gericht zijn. Maar Amos zegt, wat blijft er van Jacob over? Dan gebruikt hij hier de naam Jacob. En dat zal ook niet zonder reden zijn, gemeend. Jacob, dat is aan de ene kant de aanduiding dat deze mensen afstammelingen zijn van Jacob. Dat het mensen zijn van het verbond. Dat het mensen zijn met wie God een bijzondere bemoeienis heeft. Zoals God dat ook met Jacob had. Maar aan de andere kant, gemeente, zijn het dan ook nakomelingen van Jacob. Jacob die ook altijd probeerde om het voor zichzelf goed in orde te maken. En uiteindelijk voor zichzelf te leven. En die daarvan bekeerd moest worden door God zelf. Kijk, dat is, gemeente, wat er hier aan de hand is. Amos die zegt, als God met ons in het gericht gaat, Wat blijft er dan van ons over? En daarom bidt hij om genade. En laat hij zien dat dat het belangrijkste is wat het volk nodig heeft. Zoals Mozes dat eens deed op het moment in de geschiedenis van het volk van Israël. Toen ze het gouden kalf hadden gemaakt. En Mozes ging bidden als een middelaar tussen God en het volk in. Zoals Samuel dat later deed. En zoals Abraham dat deed voor Sodom, weet u wel. Heren, als er nog 50 rechtvaardigen in de stad zijn, wilt u dan de stad sparen? Heren, als er nog 40 zijn, wilt u dan de stad nog genadig zijn? Kijk, gemeente, God geeft zulke profeten die bidden voor het volk om genade. Kijk, en dan moet u vanmiddag de tekst goed lezen, gemeente. Dan moet u niet denken dat deze Amos de Heere eigenlijk tot genade moet bewegen. Want God heeft deze Amos zelf gegeven als een profeet om te bidden voor het volk. En daarin zie je vanmiddag, gemeente, wie de Heere is. God is er niet op uit om het volk te straffen, maar hij is er op uit om het volk genade te verlenen. God geeft zulke profeten die bidden voor het volk om genade. En dan zie ik in deze Amos gemeente al iets oplichten van de hoogste profeet en leraar die door de Vader gezonden is in deze wereld, zijn eigen zoon, die in zijn hart ook zo bewogen was met dat volk dat de profeten afwees en dat ook hemzelf heeft afgewezen. Was het Jezus niet die zei tegen Jeruzalem: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt in de naam, die in de naam van de Heere tot u gezonden worden. Hoe vaak heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Jezus die voor de overtreders aan het kruis gebeden heeft: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, en dat is dat wat de tekst ons nou vanmiddag laat zien, gemeente. Dat God tot het uiterste gaat om zondaren genadig te zijn. En dat hij zijn zoon gegeven heeft om zondaren ook tot bekering te brengen. En dat die Zoon van God ook gebeden heeft om de bekering van zondaren. En dat is een vraag, gemeente, voor iedere prediker van het evangelie. En ik stel die vraag aan mezelf, voor iedere ambtsdrager die God roept om te dienen. Of we zo bewogen zijn. Met al die mensen die de Heere nog niet kennen. Dat we bidden voor de gemeente, dat we bidden voor het volk. Voor hen die afdwalen. Voor hen die zich niet bekeren. Maar het is niet alleen een taak voor een ambtsdrager. Is het niet een taak voor een ieder die de Heere Jezus kent. Die zelf ook ontdekt heeft, dat is nou het grootste probleem in deze wereld en in mijn eigen leven. Dat zijn mijn zonden. En dat geldt voor mezelf. Waardoor ik ga bidden om genade. En dat geldt niet alleen voor mezelf, maar dat geldt ook voor anderen. Zodat ik ook voor anderen ga bidden om genade. Laten we ons gebedsleven er eens op nakijken vanmiddag, gemeente. Is er in ons gebed ook de voorbeden voor hen die de Heere Jezus niet kennen? Juist ook in onze samenleving zijn er zovelen die zich zo weinig van God en van zijn wet aantrekken. En we weten toch ook, gemeente, dat het oordeel van God zal komen. Daar laat de Bijbel ook geen misverstand over bestaan. Als je kijkt naar alles wat Johannes te zien krijgt daar op Patmos, gemeente, ook in zo'n visioen, dan ziet hij ook dat God zijn gerichten over deze aarde laat gaan. En dat alles wat er in deze wereld, ook op dit moment gebeurt, gemeente, dat dat maar niet toevallig is, dat alles zo samen gebeurt. Amos die probeerde de mensen daar in Samaria ervan te overtuigen. Beste mensen, ondanks al je welvaart en al je luxe, gaat het niet goed. Zou de Heere ons dat ook niet willen zeggen, gemeente? In alles wat we ook hier in de westerse wereld op dit moment meemaken, in de oorlog en in de economie, in alle onzekerheden. Wij mensen proberen hier op aarde er toch een soort paradijsje van te maken, waarbij alles verzekerd is en waarbij alles uiteindelijk toch aardig goed loopt. En wij rustig en comfortabel kunnen leven, los van God. Maar het is de Heere, gemeente, die schudt aan de fundamenten ook van onze samenleving. Om ons te laten merken, zonder mij komt het niet goed. En dringt ons dat nou tot gebed, gemeente? Voor al die mensen die de Heere nog niet kennen. Voor al die mensen die er geen besef van hebben dat de diepste oorzaak ligt in de zonde tegenover God. Gaan wij bidden net als Amos. Heere, vergeef. Zoals Paulus dat zegt tegen Timotheus in een van zijn brieven. Ik wil dat er voorbeden gedaan wordt voor alle mensen. Bidden voor de wereldgemeente. Bidden voor een samenleving. Maar u mag dat natuurlijk ook dichterbij trekken. Bidden voor hen die zonder God leven in uw eigen omgeving. En u denkt vanmiddag misschien wel aan kinderen of aan kleinkinderen als u die van de Heere gekregen hebt. Maar die in hun leven toch eigenlijk ook los van God leven. En keuzes maken waarin ze laten zien dat ze het allemaal zelf wel kunnen redden zonder God. Of je denkt aan collega's op je werk. Aardige mensen en lieve mensen. Maar als het erop aankomt zijn het mensen die zonder de Heere leven. En die ook niet het besef hebben dat het verkeerd gaat in hun leven. En die ook niet de gedachte hebben dat ze iets missen in hun leven. Dat we voorbidders worden voor hen, gemeen. En dat we zeggen, Heere, vergeef. Wilt u dat door uw Heilige Geest toch doen in onze harten? Dat we zulke voorbidders mogen worden, net als deze Amos. En dat we zo de wereld en ook onze samenleving mogen brengen voor de troon van God. Maar om een voorbidder te zijn, gemeente, net als Amos, dan moet je er zelf wel wat van weten. Wat het betekent dat die diepste oorzaak van alle narigheid en van alle ellende uiteindelijk toch onze zonden zijn tegenover God. Amos, gemeente, die staat bij wijze van spreken niet te snikken bij die verloren oogst van de sprinkhanen die hij voor zich ziet. En alle ellende die dat met zich meebrengt. Natuurlijk, daar heeft hij ook verdriet over. Maar als ik Amos vanmiddag recht peil, gemeente, dan zie ik hem snikken over dat volk van God daar in Samaria, dat naar de naam van de Heere genoemd is. En dat niet buigt voor God. Het volk dat zich niet bekeert. Kijk, gemeente, dat is een vraag voor ons vanmiddag. Hebben wij geleerd wat Amos geleerd heeft? Dat op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonde schuld. En als ik dan dichter bij huis kom, dan moet ik zeggen, Heere, ik ben er ook mede schuldig aan. Want het zijn ook mijn zonden. Ook mijn schuld. Want we kunnen tranen laten over de gevolgen van de zonde en over de ellende in deze wereld en over alles wat we meemaken misschien in ons eigen leven aan moeilijke dingen. Het kan zoveel verdriet geven en dat mag natuurlijk ook. Maar zijn we al doorgestoten tot de kerngemeente dat we tranen kennen over onze zonde omdat we God op zijn hart hebben getrapt? Paulus schrijft ergens in een van zijn brieven. Wat is nou het verschil tussen een echte christen en mensen die in de wereld leven? Die kennen ook wel tranen, maar dat is alleen maar over de gevolgen van de zonde. Dat is de droefheid naar de wereld, maar de droefheid die naar God is. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan komen er tranen over de zonde zelf. En dan ga je bidden om genade. En dan zie je dat je dat het allermeeste nodig hebt. Wat Amos hier onder woorden brengt in dat ene korte gebed. Heere, vergeef toch. Heere, vergeef toch. Is dat ook wat in ons bidden prioriteit heeft, gemeente? Dat we niet alleen maar bidden om verzachting van de omstandigheden. Dat we niet alleen maar bidden dat er weer wat vrede mag komen in deze wereld. En dat we niet alleen maar bidden dat het in onze samenleving toch weer wat beter mag gaan. Maar dat we bidden om vergeving, om verzoening van de schuld. Kijk, en dan mag je ook bidden en verder gaan zoals Amos, gemeent. Want als hij dat tweede visioen gezien heeft, dan zegt hij tegen de Heere: hou toch op. Misschien klinkt ons dat wel brutaal in de oren. Wat oneerbiedig. Dat zeg je toch niet zo tegen de Heer. En toch, gemeent, Amos is zo geraakt door het oordeel. En zo moet u dat lezen vanmiddag. Die wordt zo geraakt door wat er straks terechtkomt van dat volk van God. Er blijft helemaal niks van over dat hij zegt: Heere, doet u dat alstublieft niet. Laat dat vuur er alstublieft niet komen. Want Jacob is klein. Wat zal er van overblijven? Kijk, als je bidt om Gods genade, om Gods vergeving, dan mag je ook bidden om de ontferming van God. Dan mag je ook bidden: Heere, denk in uw toorn aan uw ontferming. Dat is vanmiddag het eerste, gemeent. Er worden bidders gevraagd. Bidders, ook vanmiddag in de schuilplaats. Mensen die voorbeden doen, net als Amos, die weten waar het echt om gaat. Het gaat om verzoening van de schuld. Het gaat om vergeving van de zonde. Dat is wat het volk in Samaria moet gaan ontdekken. En dan blijken deze gebeden van Amos, gemeente, dat is het volgende wat onze aandacht dan vanmiddag vraagt. Dan blijken deze gebeden van Amos niet voor niets te zijn. Want als Amos bidt: Heere, vergeef toch. En als Amos na dat tweede visioen tegen de Heere zegt: zou u toch alstublieft willen stoppen met het uitvoeren van het oordeel. Dan lezen we tot twee keer toe in vers 3 en in vers 6. Toen berouwde zulks de Heer. Ook dit zal niet geschieden, zegt de Heere, Heer. Nou, die uitdrukking, toen berouwde het de Heere, dat is misschien voor ons een uitdrukking die toch wel wat moeilijk is en ook wel wat moeilijk uit te leggen is. En moeilijk te plaatsen is als het gaat om God. Toen berouwde het de Heere. God heeft berouw. Als iemand berouw heeft, dan zegt hij: ja, dan, ik had dat niet moeten doen. Dat is helemaal verkeerd geweest. En ik had dat niet moeten zeggen. Dat is helemaal fout geweest. Kun je dat nou zo van God zeggen? Is dat wat de Heere hier wil zeggen? Dat hij zegt: ik heb het helemaal bij het verkeerde eind gehad, Amos. Dus ik zal het niet doen. Is het zo dat God van gedachten verandert? Dat hij tot een ander inzicht komt? Nou, gemeente, als je op die toer gaat, dan laat ik het dan maar zo even uitdrukken. Dan ga je dat woord berouw vooral heel menselijk uit invullen zoals wij dat zien en zoals wij dat in het dagelijkse leven ook ervaren en gebruiken. Maar wij moeten hier vanmiddag zien dat het gaat om goddelijk berouw. De Heere die verandert niet. En het is niet zo dat de Heere zegt: ik heb het verkeerd gedaan, ik heb het verkeerd gezegd. Het is ook niet zo, gemeente, dat het oordeel zal uitblijven als er geen bekering komt. Maar weet u wat het berouw in de Bijbel van God is? Dat God reageert op het gebed van zijn kinderen hier op aarde. Dat hij niet de onbewogen God is. Maar dat hij geraakt wordt door de gebeden van zijn kinderen. Dat de Heere geduld heeft. Dat hij ontzettend veel geduld heeft. Dat oude woord, langmoedig. Wat je wat mij betreft wel kunt vertalen met geduld. Maar waarin je dan wel moet bedenken dat dat ontzettend veel geduld is. Wat er in dat woord ligt opgesloten. Langmoedig. Dat wil zeggen, de Heere gaat tot het uiterste. Hij gaat tot het uiterste om te voorkomen dat de straf wordt uitgevoerd. En dat zijn oordelen ook werkelijkheid worden. Kijk, en dat is de openbaring van God, gemeente, hier in dit gedeelte. De Heere die is bewogen en die hoort naar het bidden van een Amos. Want de Heere die is barmhartig en genadig. De Heere die is traag tot toorn. De Heere is groot van goedertierenheid. Hij is niet gekomen in deze wereld, de Heere Jezus. Trek ik de lijn maar door om de zielen van mensen te verderven. Maar om de zielen van mensen te behouden. Dat is de bedoeling van de Heere, gemeent. En wanneer hij zijn dienstknechten zendt, dan geeft hij daar het bewijs van dat hij genadig wil zijn en dat hij genade wil bewijzen. En dat hij de tijd wil geven dat zondaren tot bekering komen. Dat is de boodschap van vanmiddag. U moet vanmiddag goed zien wie de Heere is. God is heilig, rechtvaardig. Maar God is ook barmhartig en genadig. En hij is dat in volkomen harmonie. Hij is zo traag tot toorn. God straft de zonde niet zomaar. God doet niet maar bij het minste of geringste zijn toorn ontvlammen en zijn oordelen uitvoeren. Hij liet dat toen toch al zien in het paradijs na de zondeval. Hij had Adam en Eva in één keer van voor zijn aangezicht weg kunnen doen. Maar hij deed het niet. Maar hij zei, Adam, waar ben je? Zo is de Heere vandaag nog gemeen. Want die grote dag van zijn toorn zal komen. In het Nieuwe Testament lees ik in de brieven van Paulus over de toekomende toorn. En hoe je het ook wendt of keert, gemeente, bij de wederkomst van de Heere Jezus, daar wordt gesproken in de Bijbel over de toorn van het Lam. En er zullen mensen zijn die zullen uitroepen, wie kan bestaan? Maar die dag is nog niet aangebroken. Waar heeft dat nou mee te maken? Dat heeft hiermee te maken met het geduld van God. En met de gebeden van Gods kinderen hier op aarde. De Heere die wil nog genade bewijzen. Die wil nog ontferming bewijzen. Het is niet te vergeefs, gemeente. Het is niet zinloos om te bidden en om te blijven bidden. Voor kinderen die de Heere nog niet kennen. Voor kleinkinderen die hun eigen weg gaan. Voor familieleden die zonder God leven. Voor collega's en vrienden die de Heere niet zoeken. Misschien denk je wel bij jezelf, ik bid al zo lang. En zou het wel helpen? En zou de Heere wel horen? Nou, u krijgt hier vanmiddag antwoord, gemeente. Deze God die in de hemel op zijn troon zit, dat is niet maar een God die, om zomaar even te zeggen, straks zijn eigen plan trekt. En wij moeten maar afwachten of die naar onze gebeden hoort. Zeker, God is God. Hij doet wat hem behaagt. En hij is geen verantwoording schuldig, gemeente, over zijn handelen aan ons. Want God is God. Maar deze God die soeverein is, is zo diep bewogen in zijn hart met verloren zondaren. Dat als wij een beroep op hem doen, dan raken we hem in zijn hart, gemeente. Dat is bidden. Dat je beroep doet op de barmhartigheid van de Heer. Dat je zegt, Heer, u bent toch barmhartig en genadig. U bent toch traag tot toorn. Dan raak je de Heer zo in zijn hart dat hij zegt, ik zal mijn geduld bewijzen. Ik zal tot het uiterste gaan. De Heere die is zo geduldig, gemeend. Net als bij Jacob, ik heb zijn naam net al even genoemd, dat volk dat hier bij die naam genoemd wordt, Jacob. Bij Pniel worstelde hij met God. En daar lees je, God liet zich overwinnen door Jacob. God worstelde met Jacob en Jacob won, gemeend. Hoe kan dat? Nou, omdat God door zondaren zich laat verbidden. En dat is, gemeente, wat onze gebeden doen met de Heer. We hoeven er niet over in te zitten of ze echt wat bij God uitwerken. Want de tekst van vanmiddag laat ons dat zien, gemeente. God wordt geraakt in zijn hart. Als wij bidden, als we voorbeden doen, als we op grond van het werk van de Heere Jezus Christus, die grote voorbidder in de hemel, juist de namen van hen die ons lief zijn en die de Heere niet kennen, aan de Heere voorleggen, dan mogen we zeker zijn dat de Heere hoort naar onze gebeden en dat hij reageert op onze gebeden. Ouderen en jongeren vanmiddag in de kerk of thuis, als je meeluistert misschien, als je de Heere nog niet kent, hoor je dat nou vanmiddag? Dat de Heere niet wil dat je verloren gaat. Dat je nog mag leven, dat je genadetijd hebt. Dat de Heere Jezus nog niet is teruggekomen. Dat je nog mag leven, dat je zijn woord nog mag horen. Dat is te danken aan deze God die zo vol van geduld is. Dat heeft te maken met een biddende vader of moeder die je hebt. Met een biddende opa of oma, die elke dag je naam noemt in het gebed en zegt, Heere, bekeer ze toch en brengt u ze zelf bij het kruis van de Heere Jezus Christus. En dat je gaat ontdekken, zo is de Heer, die er alleen maar op uit is om mij te redden en zalig te maken. De Heere die zoveel geduld heeft. Och, als u de Heere mag kennen, dan zeg je, zo is de Heere toch. Wat heeft hij een geduld met mij, voordat ik tot bekering kwam. Wat heeft de Heere een werk aan mij gehad, om mij te brengen bij het kruis van de Heere Jezus Christus. De Heere die heeft zoveel geduld, gemeend. De apostel Petrus zegt, acht de langmoedigheid van onze Heere, het geduld van onze Heere voor zaligheid. God heeft geen lust in uw dood. Maar dan gaan we nog even verder. Want er gaat nog een lijn door naar de laatste twee visioenen. Want we moeten niet een verkeerde conclusie gaan trekken uit dat geduld van de Heer. Alsof uitstel ook afstel betekent als wij ons niet bekeren. Want uitstel is geen afstel. Dat zien we in die laatste twee visioenen. Allereerst dat visioen van het paslood. Dat paslood, dat is een instrument dat gebruikt werd in de bouw, bij het bouwen van een muur, om te zien of de muur recht gebouwd is. Wij zouden zeggen, dat is een waterpas. Nou, met een waterpas, degenen die in de bouw werken, die weten dat wel, dat gebruik je om te zien of het goed staat wat je gebouwd hebt. En nu ziet Amos een muur die eerst helemaal recht stond. Het was waterpas, om zo te zeggen. Maar dan later, dan zegt de Heere, ik zal dat paslood opnieuw langs die muur leggen. En dan blijkt die muur ineens helemaal scheef gezakt te zijn. Dat is wat er gebeurt met Israël. Eerst was Israël het volk van God, zoals God het bedoeld had. Maar nu gaat de waterpas er langs. En dan blijkt dat er niks meer van dat volk is overgebleven in geestelijk opzicht. En dan komt het einde, zegt de Heer. De hoogte van Isaac, die zullen verwoest worden en Israëls heiligdommen zullen verstoord worden. Isaacs hoogte, dat zal waarschijnlijk bij Berseba geweest zijn, waar men in herinnering aan vader Isaac ook een heiligdom heeft gemaakt, zoals ze dat op meerdere plekken deden en samen kwamen om God te aanbidden. Maar de Heere zegt, ik zal er niks meer van overlaten. En het huis van Jerobeam, het koningshuis, dat zal niet langer het koningshuis zijn in Samaria. En dan dat laatste visioen. Dat onderstreept eigenlijk dat derde visioen. In dat vierde visioen, daar lees je van die korf met zomervruchten. Nou, dat zijn rijpe vruchten, gemeente. En die zomervruchten, dat waren de laatste vruchten van de oogst in het seizoen. Na die laatste oogst kwam er niks meer. Met andere woorden, dat luidt het einde van de oogst in. En Amos gebruikt daar een woordspeling, dat kunt u zo natuurlijk niet zien in de vertaling, maar in het Hebreeuws is het duidelijk, dat woord einde en dat woord zomervruchten, dat klinkt eigenlijk bijna hetzelfde, dat lijkt erg op elkaar. En die korf met zomervruchten is dat het einde zal komen. En Amos die hoort het heel nadrukkelijk en heel sterk, het einde is gekomen. En de gezangen van de tempel die zullen overgaan in huilen. En vele mensen die zullen sterven. Vele dode lichamen. Zoveel zelfs dat er geen normale begrafenis meer mogelijk is voor al die mensen. Het einde is gekomen, want Israël heeft zich niet bekeerd. En het is uitgekomen. De opvolger van Jerobeam in dat koningshuis wordt na een paar maanden na zijn kroning ook vermoord en is de laatste die uit dat huis van Jerobeam koning is geweest. En later volgt de ballingschap. Er blijft helemaal niks meer over daar van Samaria, van alle hoogten en van alle tempels die ze gebouwd hadden. Het oordeel van God is gekomen. En wat zegt dat ons nou vanmiddag, gemeen? Nou, dat laat zien, gemeente, dat met de Heere niet te spotten is. Dat wanneer wij ons niet bekeren, gemeente, we straks er degelijk rekening mee moeten houden, dat de Heere straks zal komen op die grote dag om het paslood in ons leven ook zo te leggen dat we gaan zien hoe we tegenover hem staan. Het is de dag van het oordeel. Het is de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Dan zullen we voor hem staan, gemeen. En dan zal God recht gaan doen. En alles wat krom is en alles wat afwijkt van zijn heilige wet, van wat wij vanmorgen ook in die wet van de Heere gehoord hebben, alles wat daar ook maar een centimeter of een millimeter van afwijkt, dat zal aan het licht komen. En wie zal dan voor hem bestaan? En waarom zegt de Heere dat nou tegen ons vanmiddag, gemeen? Misschien zegt u wel, wat hebben wij met Samaria te maken? Nou, gemeen, misschien zitten er hier ook nog wel mensen die leven, net als die mensen in Samaria, die denken, als het oordeel komt, dan zal het met ons nog wel meevallen, want wij zijn toch nog wel godsdienstig. En wij zijn toch niet als die mensen die midden in de wereld leven. En wij gebruiken toch nog de woorden van God. En wij zingen nog onze psalmen en wij zingen nog onze liederen. En wij hebben het nog over de Heere Jezus. Maar weet u, gemeente, dat in het oordeel niet telt of wij aan de buitenkant wat godsdienstig zijn geweest en de naam van de Heere Jezus met enige regelmaat hebben genoemd. In het oordeel gaat het erom of ik werkelijk van de Heere Jezus ben. Die getrouwe zaligmaker. Kijk, en daarom laat het er niet op aankomen dat het paslood die waterpas straks aan het einde van uw leven, bij uw sterven of bij de wederkomst, dat dan pas aan het licht komt dat u aan de verkeerde kant staat. Want dan is het te laat om de Heere te zoeken en tot bekering te komen. De Heere, gemeente, die wil u nu laten zien dat u alleen door de Heere Jezus behouden kunt worden. Want als God, gemeente, zijn paslood langs ons leven gaat leggen vanmiddag, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat we met lege handen staan, toch? Hebt u zo vanmorgen naar de wet van God geluisterd, toen die werd voorgelezen? Dat de Heilige Geest u liet zien. Ik heb tegen elk gebod van God zwaar overtreden. Ik heb er niet één van gehouden. Ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nou, zegt u, dat is een mooie uitkomst. Dan heb je niks. Alleen maar schuld. Ja, gemeente. En dat is wat de Heere ons nou wil laten zien. Opdat wij tot de Heere Jezus komen en bij hem schuilen. Want zijn kruis is voldoende om al mijn zonden, al mijn tekort voor eeuwig te bedekken. God heeft het paslood langs het kruis van de Heere Jezus gelegd. En toen heeft God gezegd, dit kruis is genoeg. Een volkomen verzoening van alle zonden. Dat kruis waaraan de Heere Jezus geroepen heeft, het is volbracht. Dat is genoeg voor een zondaar die vanmiddag bij zichzelf moet zeggen, als die inspectie van dat paslood plaatsvindt, mijn muur staat zo scheef als wat en het staat op instorten. Geestelijk heb ik niks. Hoor dan vanmiddag het evangelie, gemeente, van de Heere Jezus. Zijn werk is voldoende. Zijn offer is volkomen. Zijn werk. Daar kan ik achter schuilen. En dan mag ik weten dat ik onderweg ben naar die grote dag. Inderdaad, die niet alleen een dag van oordeel en schrik is voor allen die de Heere Jezus niet kennen. Maar die ook een dag is van vreugde, van vrede. Voor allen die in dit leven hun zaligheid bij hem hebben leren zoeken. Hebben we dat ontdekt, gemeente? Dat de Heere zo is, zo genadig, zo geduldig, dat hij ons zalig wil maken. En dat hij ons vanmiddag bij de Heere Jezus wil hebben. Opdat we het zeker mogen weten. Ik ben voor eeuwig van hem. Amen.